Ik wijs hem nog maar even op dat ik in het verleden, dat kan best een ver verleden zijn, ooit een studiedag gehad heb met als onderwerp eeuwig en altoos. En dat gaat helemaal over dat woord eeuwig. Hetzelfde geldt voor wat ik nu aansnijd. Ik snijd het onderwerp even aan over hel en poel des vuurs en wat het allemaal maar wezen mag. Ik kan het niet uitgebreid bespreken, maar daar heb ik ook een keer 2 dagen aan gewijd. Dat zijn de meest vervelende contactdagen die we ooit gehad hebben, geloof ik. Maar daar hebben we alle schriftplaatsen besproken waarin het woord hel voorkomt of een synoniem daarvan. Kuil, graf, dood, dodenrijk, paradijs, poel des vuurs, Gehenna, Tartarus, Hades, Keber, wat hadden we nog meer allemaal. Die aantekeningen daarvan heb ik hier nog voor me liggen, dus als die nog allemaal moet bespreken, dan zijn we nog even bezig. Dat zijn enige honderden schriftplaatsen. Dan heb je een volledige bestudering van zo'n thema en dan kun je komen tot wat officieel heet een gewogen oordeel. Wat is het waard? Eén tekst op zich kun je weinig mee. Maar waar men vaak werk van maakt is van dat begrip hel. Omdat hel, bij het woord hel denkt men dikwijls meteen aan eeuwig oordeel en al dat soort dingen meer. Dat berust voor een deel op een misverstand, voor een deel is het correct. En dat komt omdat het woord hel fungeert als vertaling van verschillende woorden in de grondtekst. En dat maakt het wat lastig om het te volgen. Ik ben even aan het zoeken in mijn aantekeningen. Want ik moet me dan beperken tot het Nieuwe Testament. Waar hel gebruikt wordt als vertaling van het woord Hades. Hier heb ik hem. Als vertaling van het woord Hades. Maar ook als vertaling van het Griekse, min of meer Griekse, Gehenna. Gehenna is niet echt een Grieks woord, maar het is de verbastering van de Hebreeuwse term die luidt het dal van Hinnom. Of het dal van de zonen van Hinnom. Dat was een letterlijk dal, heb ik genoemd reeds. Het is een letterlijk dal ten zuiden van Jeruzalem, waar men in de tijd mensenoffers bracht door het vuur heen, maar dat in de Bijbel fungeert ook als, in de historie fungeerde daarna gewoon als vuilverbranding. Vuur was het toch. En de term wordt in de Bijbel gebruikt ook in de overdrachtelijke betekenis. Zoals zo dikwijls, dat is normaal taalgebruik, niet alleen in de Bijbel. Poel des vuurs trouwens in Openbaring 20 is net zo goed overdrachtelijk taalgebruik. Ik denk ook niet dat het over letterlijk vuur gaat, namelijk. Het gaat om eeuwig verderf en of je dat door vuur tot stand brengt, is nog maar de vraag. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Maar als we hel lezen, dan moeten wij eigenlijk weten wat er nou eigenlijk werkelijk staat in die schriftplaats. En met name gaat het over het Grieks. Namelijk, staat daar Hades of staat er Gehenna? Gehenna is op te vatten als poel des vuurs. Dat staat er dan niet, maar er staat het dal van Hinnom. Maar het is een beeldspraak ontleend aan het Oude Testament en vermoedelijk ook bij de Joden bekend. Vandaar dat het vergriekst geworden is naar het Nieuwe Testament. Maar het is wel degelijk de aanduiding van vuur en dus van verderf en dus van eeuwig oordeel. Maar ook in vele gevallen is het woord hel de vertaling van het Griekse Hades. En dat is een neutrale term eigenlijk. Het wordt buiten de Bijbel en soms ook in andere vertalingen vertaald met onderwereld. Het is wat de Grieken de onderwereld noemen. En de Bijbel gebruikt dat woord en geeft er dus kennelijk dezelfde betekenis aan. Want de onderwereld wordt geacht te zijn het dodenrijk. Trouwens, in het Oude Testament vinden wij het woord Sheol, dat is ons woord hel, maar in het Oude Testament, in het Hebreeuws, vind je het woord Sheol en dat wordt algemeen vertaald met dood of dodenrijk. En dat is wat het is. Het zegt niks over eeuwig oordeel namelijk, want per slot eeuwig oordeel is de tweede dood in Openbaring 20 en Hades, hel, Sheol, is eigenlijk niet de tweede, maar de eerste dood. Dat wil zeggen, dat is voorarrest. Dat is de wachtkamer, hoe je dat maar noemt. Ons Nederlandse woord hel, gek, niemand kent het meer. Maar we kwamen het vandaag al tegen, via een woordspeling. Een woordgrap kwamen we tegen als heling. In het woord heling, heling is of heelmaking, of het is in het geheim dingen doen. En dat in het geheim dingen doen komt van niet helen, maar komt van, of van heel, maar het komt van hel. Hel is in het Nederlands namelijk een lage plaats. Gewoon het woordenboek, alleen wij gebruiken het niet meer. Maar hel is gewoon laag.
Kelder toch
ook? Een kelder, ja, bijvoorbeeld, is hel. Ik zal het een keer herhalen. Kort, we zitten met het probleem dat het woord hel in het Nieuwe Testament de ene keer de aanduiding is van de eerste dood en de andere keer van de tweede dood. Omdat men niet wist hoe men Gehenna vertalen moest. En omdat er een idee bestaat dat het eeuwig oordeel meteen begint als een mens overlijdt en zo. En dat is niet zo. Dat is niet bij ons. En daarom noem ik u de schriftplaatsen. En ik wijs er nog een keer op, los daarvan, dat ons woord hel gewoon het Hebreeuwse woord Sheol is. En Sheol wordt vertaald normaal met dodenrijk. Ook in de Statenvertaling in het Oude Testament. Maar die schriftplaatsen kan ik allemaal niet met u doornemen. Goed. Maar hel is 11 keer in het Nieuwe Testament de vertaling van Hades, onderwereld dus. Zeg maar dodenrijk, want dat is wat het is. Het is niet de plaats van eeuwig oordeel. En u vindt hem in, komt hij, Matteüs 11, vers 23. Gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Maar slaat gewoon op naar beneden. Het is zelfs heel letterlijk, het zou verwoest worden, met de grond gelijk gemaakt worden. Onderwereld dus. En u merkt de samenhang van hel en hemel in het gewone Nederlands. Hemel is hoge plaats en hel is een lage plaats. Daarom wordt het ook het hemel zelfs gebruikt voor het inwendigen van het dak van je auto. Dat heet ook hemel. En van je bed, als je nog zo'n bed hebt tenminste, een hemelbed met een overkapping erboven. Dat is hoog, dat is wat het betekent. Hemel is hoog en hel is bijna hetzelfde woord, maar dat is laag. That's all. Nou goed, kom voor dus in Matteüs 11, vers 23. Matteüs 16, vers 18. Hades dus, hè, hebben we het over. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk, niet de poorten van de poel des vuurs, niet van de tweede dood, maar de eerste dood dus, hè. De poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Dat wil zeggen, de gemeente zou blijven bestaan tot de wederkomst van Christus aan toe zou op aarde ook niet uitgeroeid kunnen worden. Dat is het idee. En dat betekent nogal wat, want men heeft alle mogelijke moeite gedaan om die gemeente wel uit te roeien. Men spreekt over 6 miljoen martelaren. Daarna krijgen we Lucas 10, vers 15. Weer een keer, gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Let erop dat in die schriftplaats de termen gebruikt worden in overdrachtelijke betekenis. Het is niet letterlijk de hemel, want Capernaum was niet letterlijk in de hemel. Net zo min ging het letterlijk naar de hel. Het was verhoogd en het zou vernederd worden. Het bevond zich dus in een bevoorrechte positie, maar het zou verwoest worden, dat is het. Dan hebben we een belangrijke, die is Lucas 16, vers 23. De rijke man stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief. Als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn. Dus een lolletje was het niet. Maar het was niet de poel des vuurs. Het is de eerste dood, niet de tweede. En als hij in de hel zijn ogen ophief, dan weet je dus nu al dat er niet staat in het Grieks Gehenna. Dat klopt. Het is Hades. Want die schriftplaatsen noem ik nu, hè. Waar Hades staat en waar het vertaald is met hel. In de Statenvertaling. Toen zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Want de schoot van Abraham heet trouwens ook het paradijs. Dat is Joods jargon. En er is niet maar één paradijs, het is gewoon een algemene term. Het betekent een hof, een lusthof, een tuin. Dat is een paradijs. Het Hebreeuwse parat is het, daar komt het vandaan. Het is de aanduiding van een koninklijke tuin, een paleistuin. En daarom wordt het term paradijs gebruikt voor de Hof van Eden. In de Bijbel niet trouwens, maar via de Septuagint is dat, paradijs. Het wordt gebruikt ter aanduiding van het dodenrijk, maar dan daar waar de rechtvaardigen zijn. Die schijnen apart te zitten, aan één kant van de kloof. Dat is beeldspraak, maar ik hou het maar bij dat beeld, want beter kan niet gezegd worden. Daar was dus deze Lazarus, om zo te zeggen, maar dat was Abraham ook. Daar zijn de rechtvaardigen. Het is hel, het is Hades. Gelovigen gingen, nu niet in onze dagen, maar toen gingen ze ook naar de hel. En ze zijn daar nog. Maar het is niet de poel des vuurs, het is de eerste dood. Zij wachten daar. En vandaar dat de term paradijslusthof ook gebruikt wordt voor de hemel zelf. En zo gebruikt Paulus de term in 2 Korinthe 12, denk ik. Hij was opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Implicerend dat er nog andere paradijzen zijn, wellicht, en dat is zo. Maar het betekent ook maar tuin, het kan van alles wezen. Maar goed, dat was uitgebreid, Lucas 16 vers 23, en je merkt er ook uit dat men in het paradijs, nee, dat men in Hades, in de hel, dus de ogen kan opslaan, dat men daar gevoelens heeft en dat men ook kan spreken. Er zijn veel meer schriftplaatsen die dat zeggen, zodat dat ook een eind maakt aan een leer die aan alverzoening meestal verbonden is, de leer van de zielenslaap, zo noemt men dat. Ten onrechte noemt men het zo, maar vooruit. De hele gedachte is een onbijbels. Blijkt trouwens ook uit de volgende tekst die ik noem, Hades, vertaald met hel, Handelingen 2 vers 27, ontleent trouwens aan Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. In het Nederlands hel, in het Grieks van Handelingen 2, Hades, in het Hebreeuws van Psalm 16, Sheol. Maar zoals gezegd, dat is ons woord hel, dat komt daar vandaan. Heel wat Nederlands is gewoon rechtstreeks ontleend aan Hebreeuws, om redenen die ik nou maar niet zal toelichten. Hè? Handelingen 2 vers 27. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Ook dat niet. Waarbij verderving waarschijnlijk de tweede dood zou moeten zijn. En daarom twee dingen hier. Maar dat doet er nou verder weinig toe. Handelingen 2 vers 31. Zo heeft hij dit voorziende, zegt Petrus over David uit Psalm 16, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in Hades. Maar in vuur was de Heer niet. Sterker nog, hij was in de schoot Abrahams. Toch? Hij stierf, maar als gelovige, als rechtvaardige, toch? En kwam dus terecht waar Lazarus ook terecht kwam, in die geschiedenis van Lucas 16. Dan hebben we nog 1 Korinthe 15 vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dit is een parallelisme, twee parallele zinnen, waarbij dood hier dezelfde betekenis heeft als hel en andersom. Maar het is Hades, het is dus de eerste dood. En in het verband van het schriftgedeelte, 1 Korinthe 15 vers 55, in het verband van het schriftgedeelte blijkt waar het over gaat. Namelijk, het gaat over de opstanding, dat is 1 Korinthe 15, en met name de opstanding der rechtvaardigen, der gelovigen. En dus, men gaat er wel in, maar men gaat er ook weer uit. Die dood heeft niks meer te winnen. Die heeft verloren. En dus dood, waar is uw prikkel? Hel, Hades, waar is uw overwinning? Maar dat poel des vuurs overwonnen zou worden door opstanding, dat is het ideaal van de leer van alverzoening, maar dat is niet zo. Want dat vuur is definitief. Het volgende vers is Openbaring 1 vers 18. Ik ben dood geweest en ik leef. Er staat en die leef en ik ben dood geweest en zie ik, dat is de Heer die antwoord is, Openbaring 1 vers 18. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Let op, alle eeuwigheid is ook wel leuk. Niet alle eeuwigheden, alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel, dat is een Hades. Niet van de poel des vuurs, niet van Gehenna. Ik heb de sleutels van Hades, de eerste dood. En des doods, maar hel en dood, of der hel en des doods, is een ordinaire, een gewone betekenis, dat synonymia. Twee woorden in dezelfde betekenis. Hades is de dood en dood is de hel. Vandaar dat je de term tegenkomt als dood en hel. Maar die komt waarschijnlijk nog, ja, die komt nog. Dus hierna Openbaring 6 vers 8, waar je die twee woorden ook in één adem vindt. Als je tenminste een lange adem hebt. En ik zag en ziet een vaal paard. Dan wordt het toch nog Sinterklaas, denk ik altijd, als ik het lees. Want het zijn trieste dingen die daar vermeld worden. Dan heb ik zeer behoefte aan een grap. Maar goed. Ik zag en ziet een vaal paard en die daarop zat. Zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. Hoe je dat kunt zien, weet ik ook niet. Je ziet die ruiter en de hel gaat achter... Hè? Achter, dat weet ik niet, dat doet er ook niet toe. Je moet de taal begrijpen. Je hoeft niet het plaatje te hebben. Je moet de taal begrijpen. Hij staat voor dood en hel. En dat de twee woorden gebruikt worden is ter beklemtoning. Daar dienen synoniemia voor. Loven en prijzen. Wie het verschil weet tussen die twee mag zeggen. Maar het is een vaste uitdrukking. Hè? Maar gewoon ter benadrukking. Zijn naam was de dood en de Hades volgde hem na. En waar het om gaat, staat er achter hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Zodat u ziet dat de aarde ook sterfelijk is, als u tenminste niet lezen kunt. Te doden het vierde deel der aarde. Maar u begrijpt toch dat het betekent te doden het vierde deel van degene die op de aarde dan wel in het land woonden. Hè? Zie je hoe lastig taal is? Je moet van goede wil zijn, lezen en herlezen. En zo kom je aan de betekenis van de termen. Nou goed. Dood wordt trouwens nog een keer genoemd in dat vers, maar dat doet er nou niet toe. Dan heb ik alleen nog Openbaring 20 vers 13. Daar waren we vandaag al. En de zee gaf de doden die in haar waren. Toen zei ik, daar hebben we het niet over. En dat komt omdat ik onder zee versta een verwijzing naar de afgrond uit Genesis 1 vers 2. Ik denk dat het gaat om de doden uit de wereld die toen ooit was. De oude wereld. En als het niet zo is, nou ja, dan maakt het verder nou ook niet uit. De zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven... De doden. Zijn dood en hel twee verschillende dingen? Nee, het zijn twee verschillende woorden. En vandaar dat het werkwoord ook in het meervoud staat. Gaven. Maar het is één ding. De dood namelijk de hel. Gaf. De doden die in hen waren. Dat wil zeggen, de dood moest de doden loslaten. En daarmee wordt dus de dood overwonnen. Maar de dood is al overwonnen, want er is al iemand opgestaan. Er is al een precedent, met een hoofdletter in dit geval, een precedent geschapen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het gaat over de eerste dood nog steeds daar. Hè? En er staat er, die in hen waren, en zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken, maar een deel van die lui werd geworpen alsnog in de dood, de tweede dood. En toen was het definitief, daarna zou er nooit meer iemand sterven, want de dood en de hel werden zelf ook geworpen in de poel des vuurs. Heb je dat? En toen werd de laatste vijand teniet gedaan, niet overwonnen, dat was hij al lang, is al 2000 jaar geleden gebeurd. Hij wordt teniet gedaan. Dat wil zeggen, daarna kan er niemand meer sterven. Zie? En dat is omdat de dood verdwijnt in de poel des vuurs. En niet de dood wordt daar gelouterd en komt daarna weer uit, zodat hij alsnog zijn verdervende werk kan doen. Wat een onzin zeg. Wat in de poel des vuurs verdwijnt, verdwijnt daar ook. Definitief. Voor eeuwig, tot in alle eeuwen, enzovoort. Een prachtige term daarvoor. Onbegrensd. Tot in alle eeuwigheden, enzovoort. En dat staat in het laatste vers wat ik noemde, dan heb ik er 11 genoemd. Vers 14 van Openbaring 20. De dood en de hel. De dood namelijk de hel. Dood en dodenrijk. Zou je ook kunnen vertalen. Werden. Want het zijn twee woorden. Werden in plaats van werd. Geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Punt. Einde van het verhaal. Meer is er niet. En even tussendoor, buiten de orde. En waarom heet dat vuur ook bij gelegenheid het eeuwige vuur? Omdat het altijd blijft branden? Nee, in dat geval is het ook geen tijdsaanduiding. Het heet eeuwig vuur omdat alles wat erin verdwijnt wordt, door het vuur wordt verslonden. Dat is wat vuur doet, verslinden. Daarom heet het ook vuurmond en heet het tongen als van vuur. Het is het werk van de mond eigenlijk. Het wordt verslonden. Hebben we die nog? Of de uitdrukking? Maar goed, onthoud vooral dat eeuwig ook lang, dat eeuwig lang niet altijd een tijdsaanduiding is. Een eeuwig verbond was voor alle geslachten, voor iedereen binnen de poorten van Israël. En het eeuwige vuur wil zeggen dat al wat erin geworpen wordt ook daadwerkelijk verbrand en daarmee niet meer zal zijn, ophoudt te bestaan, punt, einde van het verhaal. Dat is eeuwig vuur. En het eeuwige vuur van Sodom, komen er natuurlijk niet aan toe, maar onze vorige contactdag ging in zijn geheel over Sodom en Gomorra. Maar het eeuwige vuur van Sodom wil niet zeggen dat het altijd blijft branden. Het wil zeggen dat al wat erin kwam, verbrandde. En dat is ook zo en daarom wil ik het u graag laten zien. Kost een paar centen, maar dan weet je ook wat, hè? Ja. De bergen van alleen maar as. Steen, alles verbrand. Alleen maar as. Zie? Dat is het eeuwige vuur van Sodom. Nou goed. Dit waren 11 teksten waar het woord hel staat. En waar het de vertaling is van Hades. Zeg maar Sheol. Maar het was Grieks, dus van Hades, onderwereld. Daarna hebben we nog 12 teksten in het Nieuwe Testament waar hel staat. En dan heb je ze alle 23 gehad. Meer zijn er niet. Dus nu nog 12. Ja. Is dat ook met hel vertaald? Ja, geloof ik wel, dat is een misverstand, ja. Nee, dan zeg ik het verkeerd. Dan moet ik zeggen, het is 11 keer Hades, of nee. Hel is 11 keer de vertaling van Hades en 12 keer van Gehenna. Dus die ga ik nu eerst opnoemen, hoop ik. Als ik bladzijde 3 kan vinden. Ja, die heb ik ook. Ja. Dat is in Matteüs 5 vers 22. En dan merk je meteen dat het over andere dingen gaat. Doch ik zeg u, zo wie terecht te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad, grote oordeel, rechtbank dus. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het... Komt de eerste keer Gehenna voor, in het Nieuwe Testament. Door het helse... Vuur, het vuur van Gehenna. Het vertaald met het helse vuur. En daar heb je het. Dus beeldspraak, vuur was ook genoeg geweest. Maar Gehenna is het voorbeeld, het aanschouwelijk voorbeeld. En het vuur in het dal van Hinnom was niet een louterend vuur. Het was een verbrandend vuur en dat was ook de bedoeling. Hebben jullie die helse vuur? Maar je weet meteen dat daar dus niet staat Hades. Maar inderdaad Gehenna. Daarna volgt. Matteüs 5 vers 29. Indien dan uw rechteroog u erger trekt uit de wereld van u. Want het is u nut dat een uw leden verga en niet uw gehele lichaam in Gehenna geworpen worden. Hier in dit vers gaat het uiteraard over oordeel. Eeuwig oordeel. En dus staat er hel, maar je ruikt dat er staat Gehenna in het Grieks. Toch? Als je één keer weet dat dit een van de twee woorden is, dan is dit makkelijk. Gehenna. Er staat ook in Matteüs 5 vers 30, het volgende vers. Indien uw rechterhand u erg het hout zou verwerpen van u, want het is u nut dat één uw leden vergaan, niet uw hele lichaam in Gehenna geworpen worden. En let er dan op dat Gehenna geïntroduceerd is in 5 vers 22 met de uitdrukking het helse vuur. Er wordt gezegd dat Gehenna vuur is en daarna wordt alleen nog de term Gehenna gebruikt zonder het woord vuur. Maar Gehenna duidt op het vurige dal van Hinnom. Het is dus uitgelegd in de Bijbel zelf. Zie? Maar het is een soort beeldspraak en een verwijzing naar, laten we zeggen, Israëlitische traditie onder andere en naar oud-testamentische schriftplaatsen. Daarna volgt Matthäus 18, vers 9. Staat hetzelfde in die ogen erger trekken uit de wereld van u. Wat is beter, een oog om het leven te gaan. Dan, het is beter één ooghebbende, maar één ooghebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Waarbij dus helse vuur het tegenovergestelde is van leven, juist. Het is dood namelijk en zelfs tweede dood. En dus definitief. Dan Matthäus 23 vers 15. Wee u gij schriftgeleerde fariseeën en geveinsden, want gij omreist zee en land om een Joden genoot te maken. En als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle. Tweemaal meer dan gij zijt. En dit zal duidelijk zijn, dat was Matthäus 23 vers 15. Het zal duidelijk zijn dat het hier niet gaat over de eerste dood Hades, maar inderdaad over een oordeel Gods. En dus de tweede dood. Gehenna. Volgende, vers 33 van Matthäus 23. 23 vers 33. Gij slangen, gij anderen gebroedsels. Hoeveel woorden zijn er eigenlijk voor schriftgeleerden? Gij slangen, gij anderen gebroedsels. Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? De verdoemenis van Gehenna. Dat staat er ook letterlijk, hè? Het is als bijvoegend naam wordt vertaald, maar het is gewoon een eigen naam eigenlijk die er staat. En dus de hel is verdoemenis, en voor alle duidelijkheid, verdoemenis is veroordeling. Nieuwere vertalingen hebben dat dan weer staan, hè? Veroordeling, maar goed. En dus verdoemd tot het helse vuur, is de implicatie. Dan Matthäus 10, vers 28. Vreest u niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven. In de hel, in Gehenna. Maar goed, men zegt dan dat er een eind komt aan dat verderf en dan wordt alles hersteld en dan is het allemaal mooi. Maar goed, laat maar zitten. En dan krijg ik Marcus 9 vers 43. Maar die kent u al, indien uw hand u erg houdt, af het is beter verminkt tot het leven in te gaan dan twee handen hebbende heen te gaan in de hel, comma, in het onuitblusselijk vuur. Dus wat is hel? Onuitblusselijk vuur. Gaat dat vuur dan nooit uit? De wiskundige zegt ja, het vuur gaat uit. De taalkundige zegt nee, het betekent dat er geen houden aan is en dat wat erin terechtkomt verbrandt. En als er toch niks meer in is, wat maakt het dan nog uit en waarom zou je het willen blussen? Hebben jullie? Praat ik nou te snel tegen het eind van de dag? De hel, het onuitblusselijk vuur. Blijft het dan altijd branden, want er staat toch ook eeuwig vuur? Dan zeg ik, nee, het betekent nog steeds hetzelfde. Er is geen blussen aan, wat erin komt, verbrandt. Dat is waar het over gaat. Marcus 9 vers 45. Indien uw voet, hoeveel lichaamsdelen heeft de mens eigenlijk? Wat hebben we al gehad? Oog, hand. En nu hebben we voet. Indien uw voet u ergert, hou hem af. Het is beter kreupel tot het leven in te gaan dan twee voeten hebbende geworpen te worden in de hel, comma, in het onuitblusselijk vuur. Hetzelfde dus. En er staat dus Gehenna. Ja, logisch. Marcus 9, vers 47, twee versen verder, vers 47 van Marcus 9. Indien uw oog u ergert, werp het uit, dus je beter maar één oog hebben in het koninkrijk Gods in te gaan en twee ogen hebben in het helse vuur geworpen te worden. Dan Lucas 12, vers 5. Maar ik zal u tonen wie gij vrezen zult. Dubbele punt. Lucas 12, vers 5. Vreest dien die nadat hij geduld heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, normaal gesproken, als men geduld is, dan is men in Hades. En dus staat hier niet het woord Hades. Als aanduiding van de eerste dood, om zo te zeggen. En dus staat er inderdaad Gehenna als aanduiding van de tweede dood. Heb u dat? Moeilijker mag je niet zijn. Ja, ik zeg u, vrees ding. Want die macht heeft God. En daarna een literair hoofdstandje van Jacobus in Jacobus 3, vers 6. Tot zover letterlijk taalgebruik. Het wordt nou allemaal beeldspraak. Jacobus 3, vers 6. De tong is een vuur. Als je Chinees gegeten hebt, dan goed. De tong is een vuur. Een wereld, de tong is een wereld, een kosmos, der ongerechtigheid. Hoezo letterlijk? Kan helemaal niet. Maar u wordt geacht te begrijpen wat het betekent. Heel die wereld, heel dat systeem, want dat is wat wereld eigenlijk betekent, kosmos, orde. Tegenover chaos, wanorde. Heel dat systeem van de ongerechtigheid komt tot ons via de tong en we geven het door via de tong. Als u begrijpt wat Jacobus bedoelt. En daarmee is het een vuur, want het is verderf, het verteert, niet het reinigt. Alzo is de tong onder onze leden, lichaamsdelen gesteld. Dat is de positie van onze tong. Welke het gehele lichaam besmet. Want het vuur van de tong, dat verbrandt het hele lichaam. Alle belendende leden, percelen, ja, zoiets, ja. En het ontsteekt het rad onze geboorte, dat had wording moeten zijn. Want het slaat niet alleen op wat wij geboorte noemen, maar wel op ons leven, de geschiedenis van ons eigen leven. Het vreet verder. Het ontsteekt het rad onze geboorte, wil zeggen het leven draait maar door en het rolt maar verder en het wordt van kwaad tot erger. En het vuur verbreidt zich als een rollend, dan wel een lopend vuur enzovoorts. Dat is wat de tong doet. Het ontsteekt het rad onze geboorte en het wordt aangestoken, want ontsteken is aansteken. Het wordt aangestoken door of van. Maar het wordt aangestoken door de hel. Maar het staat uiteraard door Gehenna. Het is de kracht van het verderf. Waaraan heel die oude schepping als het ware onderworpen is. En die tong brengt verderf voort. De Heer zei trouwens, een mens wordt niet verontreinigd door wat de mens ingaat, maar door wat de mens uitgaat. Door de tong wel te verstaan. En niet alleen verontreinigt hij anderen daarmee, dat is nog tot daaraan toe. Maar hij verontreinigt zichzelf daarmee. Sommigen hebben dat niet in de gaten. Dat al wat men zegt, zegt men primair tot zichzelf. In ieder geval, alles wat je zegt heeft op jezelf meer uitwerking dan op wie anders ook. Dat is wat Jacobus zegt, een heel hoofdstuk lang in Jacobus 3. Dan hebben ze alle 23 gehad. Er is echter nog een 24e, zoals onze broeder opmerkte. Namelijk in 2 Petrus 2 vers 4, voor de statistiek geef ik die er dan nog maar even bij. 2 Petrus 2 vers 4, waar het fungeert alweer als vertaling van een eigen naam. Want Gehenna was strikt genomen een eigen naam. En daar vinden we de term Tartarus. 2 Petrus 2 vers 4. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel, maar er staat Tartarus, die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan ketenen der duisternis. Ze zijn gevangen, met name in de duister, want duisternis is ook een gevangenis in de praktijk. En ook in tamelijk Nederlands spraakgebruik. Om tot het oordeel bewaard te worden. Hier wordt gesproken over engelen die ergens beneden inderdaad opgesloten zitten. En bewaard worden tot het oordeel. Dat wil zeggen, die existeren daar dus wel degelijk, maar ze wachten op het oordeel. Dat is het oordeel van de jongste dag. En de uitdrukking in Tartarus geworpen is eigenlijk maar één woord. Tartaro, één werkwoord. Tartareren, weet je veel. In Tartarus opsluiten. Kerkeren, bestaat het ook? Dan sluit je iemand op in een kerker of zo. Zoiets, het is maar één woord. En ja, het is wat, neemt wat tijd om dat uit te leggen, maar het idee is dat de giganten uit de Griekse mythologie, dat zijn reuzen, hè, daarom heten ze giganten, dat die reuzen die uitgehaald hadden wat niet mocht, die zijn opgesloten in Tartarus. Maar ik heb niet de behoefte u de mythologie uit te leggen, dus ik zeg het maar zo. Het is een bekend verhaal onder de Grieken in elk geval. En waar het over gaat is dat de Bijbel hier die term gebruikt. Dat had net zo goed kunnen staan, inderdaad, in Hades opgesloten of desnoods in een apart hokje in Hades, weet je veel, een aparte cel. Maar er staat gewoon Tartaro, dat wil zeggen de hele Griekse gedachtegang die daar aanhangt, wordt in de Bijbel geïntroduceerd en daarmee gelegitimeerd. Dat wil zeggen erkend. En ik geloof dus dat het inderdaad gaat om gevallen engelen uit die oude wereld, die net zo goed pas geoordeeld zullen worden op de jongste dag. En vandaar dan ook degenen die in de zee zijn. Dat wil zeggen, die vergaan zijn in die vloed van wateren uit Genesis 1 vers 2. Ook die zullen pas geoordeeld worden op de jongste dag. En vandaar de zee gaf de doden die in haar waren. En dat het in bedekte termen staat, is natuurlijk om daar niet in dat verband nadruk op te leggen. Maar het blijft zo dat het oordeel op de jongste dag een oordeel is, niet alleen over de mensheid vanaf Adam, maar over al wat alle morele wezens, zal ik maar zeggen, moreel verantwoordelijke wezens, ook van daarvoor. Maar dat is natuurlijk een apart onderwerp waarover we het verder niet zullen hebben. En de vertalers hebben de problemen hier weggewerkt door het te vertalen met hel. En dan heb je alle schriftplaatsen met hel gehad. Moet daar nog meer van zeggen? Nee, ik zou zeggen, zie de bandjes van Over dood en dodenrijk. Dat is 20, 25 jaar geleden. Maar die Bijbel is toch niet veranderd, dus er verandert verder ook niks mee. Wat ik u nog misschien moet voorhouden, omdat ik daar vorige keer uit weggelopen ben, omdat de dag me te kort leek, heb ik het onderwerp min of meer aan de kant geschoven, is die kwestie van dat in het Oude Testament gesproken wordt over niet meer zijn. De belangrijkste schriftplaatsen in dat verband heb ik u genoemd, denk ik. Namelijk, ik heb u genoemd Psalm 104 vers 35, de goddelozen zullen, en dan komt er één werkwoord. En het is vertaald met niet meer zijn. En hetzelfde geldt voor Jesaja 41, vers 11 en 12. Zij worden als niet, zij vergaan. Gij kunt ze niet vinden, ze worden als niet, ze worden als een nietig ding. Heel veel van die uitdrukkingen achter elkaar in Jesaja 41. Was dit. Ik heb ook genoemd Ezechiël 26... Niet meer zijn in eeuwigheid, niet meer gevonden. Ezechiël 26 vers 21. Ik heb ook genoemd in hetzelfde verband Ezechiël 28 vers 18 en 19. Niet meer zijn in eeuwigheid. In aansluiting daarop noem ik Matteüs 3 vers 12... Waar staat dat het kaf met onuitblusselijk vuur zal verbrand worden. U begrijpt nu hopelijk dat onuitblusselijk vuur, dat de poel des vuurs is. Gehenna, we hebben er straks over gelezen met dezelfde uitdrukking. En kaf is afval, hè? Dus omhulling is buitenkant, maar het is afval. Het kaf zal met onuitbluselijk vuur verbrand worden. Maar een hele mooie is die van Hebreeën 1, vers 11. Feitelijk ontleend aan Jesaja 51. Waar staat in Hebreeën 1, vers 10? Gij, Heren, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Daar heb je de Heer, God namelijk, dan wel Christus, als schepper. Maar het is eigenlijk Jehovah, de Heer, hè? Schepper van hemel en aarde. Gij hebt in den beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dat zijn die aarde en twee hemelen uit Genesis 1, vers 1, uiteraard. Maar daar staat over in vers 11 nu van Hebreeën 1. Die zullen vergaan, dezelfde, die zullen vergaan, verdwijnen. Maar gij blijft altijd. Dat wil zeggen, die oude schepping mag dan schepping God zijn, maar die zal vergaan. En de implicatie hier is trouwens dat dat ook de bedoeling was. Ja, tenzij u iets anders daarover gelooft, of een vooroordeel daarover hebt. Maar die oude schepping waarin wij leven is nooit bedoeld voor altijd. Dat is wel aan te tonen, maar dan heb ik weer een dag nodig. Om die schriftplaatsen te laten zien. Dat het niet voor altijd was. Het was een tijdelijke aangelegenheid. En zij zullen alle als een kleed verouden. En als dekkleed zult gij ze ineenrollen. En zij zullen veranderd, dat wil zeggen vervangen worden. Maar gij zijt dezelfde. Gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Waarbij dus over heel de oude schepping gezegd wordt dat die zal verdwijnen. Wij weten ook dat in plaats daarvan een nieuwe schepping zal verschijnen. Maar men leest 2 Petrus 3, waar Petrus het er uitgebreid over heeft. En zegt, heel die oude wereld, hemel en aarde, zal door vuur vergaan. En er staat niet dat uit dat vuur een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tevoorschijn zullen komen. Of een gevaagde schoongeveegde hemel en aarde, maar gewoon er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor in de plaats. Hebben we die nog? Niks reinigende werking. Een verdervende werking. Het zal vergaan. Hier staat het ook. Die zullen vergaan. Als je het verkeerd uitspreekt, betekent het tegenovergestelde. Nee, die gaan. Maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En denk erom dat het rijmt op Openbaring 20. Waar dus inderdaad staat, die oude hemel en aarde zijn er niet meer. Geen plaats is voor dezelfde gevonden. En dan vervolgens, maar dat is het 21 vers 1 helaas. Maar wij verwachten naar zijn... Nee, er staat... En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er is geen oorzakelijk verband tussen. Het wordt niet aan elkaar gekoppeld. Nieuwe hemel en nieuwe aarde komen niet uit het vuur. Integendeel. Nou ja, voor zover er een nieuwe schepping komt, vindt hij zijn basis, oorsprong op een of andere wijze in deze oude schepping. Maar de oude schepping verdwijnt. En wordt niet omgezet in een andere, als zodanig. Zo we nou het afgelopen vuur erover, als vuur wegtrekt, is veranderd. Dat doen illusionisten, zal ik maar zeggen. Ja, zoiets, ja. Maar dat, zo wordt het niet beschreven. Het is wel zo dat de zaad voor die nieuwe schepping gelegd wordt in die oude. Maar daarna kan de oude verdwijnen, is de bedoeling. En zo wordt het beschreven. Wat had ik nog meer? Hebreeën 10, vers 27. De alverzoening leert onder andere dat het vuur de werken van de mens zal verbranden, maar de mens zelf zal behouden worden. Ik moet u zeggen, die gedachte is wel een Bijbelse, maar niet over de mens, maar over de gelovigen. Dat is 1 Korinthe 3. Als men gebouwd heeft met hout, hooi en stro, want nu alles komt in het vuur, daar verbrandt hout, hooi en stro, maar de gelovige zelf zal behouden worden. Maar dat is een beschrijving van het oordeel over de gelovigen, niet over ongelovigen. Heb u dat nog? van ongelovigen staat dat zij verdwijnen zullen. En er staat met name bijvoorbeeld in Hebreeën 10, vers 27, waar gesproken wordt over een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte der loutering, dat de tegenstanders zal verslinden. Dat is voor als je verderf en vuur enzovoort beziet als een louterings- en reinigings- en zuiveringsproces. Vul het dan maar in en constateer met mij dat het volstrekte onzin is. Het zal de tegenstanders en niet maar hun werken, het zal de tegenstanders verslinden. Heb je die? En als verslonden is, waar is het dan? Er is geen plaats meer voor gevonden, het is niet meer. En dat is wat in Openbaring 20 vers 11 staat, over de hele oude schepping, hemel en aarde. Is geen plaats voor die meer gevonden. Ik noem u vervolgens uit het Oude Testament enige schriftplaatsen waar dat werkwoord ayin staat, met de, dat de betekenis heeft van niet zijn. Niet existeren, is één woord. Kun je niet vertalen met welk ene Nederlandse woord dan ook, en dan ben je weer aan het eind van het idee van een concordante Bijbelvertaling. Maar vooruit. Ik citeer ze achterin volgens maar. Hè. Ik hoop dat u ze zelf nazoekt. Genesis 28 vers 17. Genesis 28 vers 17. Dit is niets dan het huis van God. Men kon dat niet goed vertalen. Dit is niets dan. Is de vertaling van dat woord, het werkwoord ayin. Er is niets dan het huis van God. Dan was er niks anders, ook niet op een andere plaats, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus Jacob in Bethel, die dan vaststelt, dit is niets dan het huis Gods. Dit is het huis Gods en anders is er niks. En hij noemt de plaats ook zo, huis Gods. Bethel. Ik noem u Genesis 30 vers 1. Daar is het vertaald met geen kinderen. Maar ja, er staat gewoon niets. Je hebt niks. De bedoeling is daar geen kinderen, maar er staat gewoon niks. Is niets. Er is geen, of zoiets. Dat was Genesis 30 vers 1. Daarna noem ik Genesis 40 vers 8. Er is geen uitlegger. Het gaat over dromen en zo, hè. Dromen die moeten uitgelegd worden. En er is geen uitlegger dan alleen God. Die kan dromen uitleggen. Maar de uitdrukking er is geen is de vertaling van het ene werkwoord in de betekenis van niet zijn. Not to be. Leuk in het Engels. Not to be. Heb ik van Sjaak. Die uitdrukking. Sjaak Spier. Ja, Genesis 45 vers 6. Waar het vertaald is met geen nog zijn zal. Kan het ook niet helpen. Geen nog. Dat is ook niet, hè. Zijn zal. In welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Dan is er niks. Dat is het idee van dat woord, hè. Genesis 47 vers 4. U merkt dat ik me even beperk tot Genesis. Daar worden die woorden geïntroduceerd en daar moet je ze leren kennen. Dan kun je ze later in de Bijbel toepassen. Dat is het beginsel, hè. Zo werkt het in de Bijbel. Genesis 47 vers 4. Hebben geen, staat er. Maar er staat geen ontkennend woord. Er staat gewoon dit ene werkwoord. Voor niet hebben of niet zijn. Hebben geen weide voor een kudde, in dit geval. En in vers 13 van Genesis 47. Er was geen brood in het land. En in Exodus 2 vers 12. Er was geen mens. Hebben we die nog? Exodus 2 vers 12. Psalm 38 vers 11. Zijn niet. En Prediker 3 vers 14. Dat is ook een populaire tekst trouwens bij de leer van alle verzoening. Prediker 3 vers 14. Waar het gaat over het werk Gods. En waar de prediker zegt. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Toen zei iemand, maar eeuwigheid betekent een bepaalde tijd. Oké, dan staat er. Ik weet dat al wat God doet, voor beperkte tijd zal zijn. En dan staat er ineens onzin, want het betekent de hele term niks meer. En daar merk je aan dat het niet klopt. Hè? Dat is de proef op de zon, de lakmoesproef of hoe heet ze dat? De negenproef kan dat ook. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in de eeuwigheid zijn. En dan staat er, en er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En de uitdrukking, er is niet, inclusief nog is er af te doen, er is niet, nog is er af te doen, is de vertaling van dat ene woordje, ayin. Het is niet. Komt niks bij, men kan er niks aan afdoen. Een prachtige term om aan te geven dat de mens toch niks kan bijdragen aan het een en ander. En dat de mens maar een marionet is. En dat de mens geen initiatief hoeft te ontwikkelen. En dus ook geen verantwoordelijkheid draagt. Kortom, we worden allemaal fatalistisch. Dat is het idee. En dat zit achter de leer van uitverkiezing. En het zit ook achter de leer van alverzoening. En achter hindoeïsme, boeddhisme, zelfs mohammedanisme. Want dan kan je ook niks doen om zalig te worden, dat weet je ook nooit zeker. Het is allemaal als Allah het wil, want wij hebben niks te willen. Het is verbazend vroom, lijkt het. Maar het is 100% onbijbels. De verantwoordelijkheid voor uw zaligheid ligt bij uzelf. Het tot stand brengen van die zaligheid niet, maar of u het hebben wil. Dat is uw eigen keus. That's it. En de hele idee van dat als in de toekomst ooit een keer alle knie zich voor hem zal buigen, moet dat toch voldoende zijn om zalig te worden? Waar staat dan in de Bijbel dat je je knieën moet buigen voor de Heer om zalig te worden? Waar staat dat dan? Dat is goed geantwoord. He? Er staat nergens. Echt niet. Er staat dat men in hem zou geloven. De knie voor hem buigen, nou ja. Als men straks voor de rechter komt te staan, zal men de knie buigen. Dus iemand, is het dan verplicht? Zeg ik, nee, maar je laat het vanuit je hoofd om dat niet te doen. En bovendien, het betekent dat men zich zal moeten onderwerpen. Is dat verplicht? Ja, is dat verplicht? Nee, dat is niet verplicht, maar dat is, zo gaat het nou eenmaal. Hè? Toch? Als de zwakkere staat tegenover de sterke, doet hij automatisch een stapje terug. Als ik Hans tegenkom, zal ik maar zeggen, en die wil door die deur en ik wil er ook door, ga ik wel opzij. That's it. Ja. En bovendien, als je komt te staan voor degene wiens bestaan je altijd ontkend hebt en wiens rechtvaardigheid je wellicht altijd in twijfel getrokken hebt of tegen wie je altijd, of wiens woord je altijd hebt tegengesproken en daar blijkt je ineens die rechter te zijn achter die groene tafel. Nou ja, het was op een witte troon, maar vooruit. Zoiets. Ja, wat denk je dat er dan gebeurt? Natuurlijk, men zal hem moeten erkennen als de ene echte God en buiten hem is er geen, ayin, is er geen. Weet u nog? Maar wordt men daardoor zalig? Nee, men wordt door hem veroordeeld. Er zit gewoon niks anders meer op. Men zou de Heere aanroepen en loven terwijl men nog is. Staat ergens in de psalmen, hè? Prachtige uitdrukking. Terwijl ik nog ben, enzovoorts. Precies. Men zou zijn woord aanvaarden, want daarmee aanvaardt men leven. Goed. Onze vaderen hebben gezondigd en zij niet, ging de opsomming verder. Klaagliederen 5 vers 7. Klaagliederen. Onze vaderen hebben gezondigd en zij niet. En Jesaja 45 vers 21 heb ik bij mijn weten vorige keer genoemd. Jesaja 45 vers 21. Niemand is er dan ik, zei de Heer. Hij zal per slot zijn alles in allen, dus vooruit. Jesaja, dat was Jesaja 45, die zoek ik even op om een andere reden nog. Jesaja 45 vers 21. Verkondigend treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van ouds, van de beginnen? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er, Jehovah staat er, hè? En er is geen God meer behalve mij. Er is geen, dat is dat woord weer. Er is geen God meer. Is er maar één, zijn er niet meer. Er is geen God meer behalve mij. En meer is niet een tijdsaanduiding. Zo van, die is niet meer. Maar het is een vanuitgestrektheid. Er zijn er niet meer. Er is er maar één. Rechtvaardig God en een heiland. Dat is uiteraard niet het woord soter, want dat is Grieks, maar dat is Yasha. Dat is eigenlijk de naam Jezus. Men vertaalt het meestal met redder of zoiets. Soms met verlosser en in de Statenvertaling in het Oude Testament heiland. Maar het leuke is dat het eigenlijk de naam Jezus is. Hè? Van Yeshua, weet u wel. Yehoshua, Yasha. Er is geen, die is er ook niet werkelijk, er is maar één God. Er is ook maar één schepper. Enzovoort. Maar dat ik hem even letterlijk weer opzocht, is omdat ik ook even wil noemen, even hier buiten, vers 7 van ditzelfde hoofdstuk. Waar staat... Ik schep het kwaad. Ik de Heere. Dat is een populaire. Hè? Ik schep het kwaad, staat er. Nou ja, er staat ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik de Heere doe al deze dingen. En dat vers schijnt men te lezen als dat de Heer dus zelf de auteur is van de zonde. Want hij heeft immers de zonde geschapen. He? Maar ja, er staat er niet. Er staat niet zonde, er staat kwaad. En zonde is wel kwaad, maar kwaad is nog niet per definitie zonde. Integendeel. Hier schept de Heer kwaad, maar het is volstrekt recht en niet krom. U weet, zonde is krom, zonde mist, zonde gaat ernaast. Dat is wat zonde is. Als het zonde is, zit je zonder, zeg ik altijd. He? Zonder. Daar is het woord nog bewaard in onze taal. Zonder. Erbuiten. Mis. Nou goed. Maar de Heer zei niet, ik maak zonde. Integendeel. Wat de Heer doet is namelijk kwaad brengen. Dat is niet het goede, maar het kwade. Namelijk een oordeel brengen over Israël. Daar gaan deze hoofdstukken over. Lees die termen dus in het verband waarin ze staan. Want wat er gebeurt is dat in deze hoofdstukken, nou ja, in heel Jesaja en het algemeen de profeten, wordt aangekondigd een oordeel over Israël. Gewoonlijk betrekking hebbende in elk geval op hetzij de Assyrische, hetzij de Babylonische ballingschap. Dat is kwaad, want dan zendt de Heer de vijanden om een oordeel te brengen over het volk, over een gedeelte van het volk. Dat heet kwaad. En in dit hoofdstuk wordt aangekondigd de komst van ene Kores, het werktuig Gods. Staat er boven in mijn Bijbel. Kores, het werktuig Gods. Het is wel leuk, want we weten hoe het gegaan is. De twee stammen verdwenen in Babylonische ballingschap. Tot aan Kores, de Perziaan, die geacht werd het Babylonische Rijk veroverd te hebben. En dat was ook min of meer zo. En in het eerste jaar van Kores, de Perziaan, want zo heet hij in Daniel, kregen de Joden toestemming, als ze wilden, kregen ze de toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. En het leuke is dat hier in Jesaja, Kores, die man, Cyrus heet hij in de ongewijde geschiedenis. Kores, maar die Y wordt wel vaker als een O of een O uitgesproken. Zeker als het Hebreeuws is ook nog, want ik heb het nog nagevraagd in Wales, maar laat me zitten, want ja, dat kan ik allemaal niet vertellen. Maar zijn komst wordt van tevoren bij name aangekondigd. Daarom zegt men, dit moet geschreven zijn na die gebeurtenissen. En meer van dat soort onzin. Maar wat aangekondigd wordt, is dat via ene Kores het volk weer bevrijd zal worden. Uit de ballingschap wel te verstaan. Maar Kores betekent ook gewoon herder. Het is een eretitel voor de koningin der Perzen, Kores, Cyrus. Je hebt Cyrus de 1, eerste, de tweede, de derde en de vierde. Toen hadden ze het wielrennen nog niet eens uitgevonden, maar rugnummers al wel. Nou goed, toen maar weer. Maar het betekent dus heer of herder enzovoort. Maar het is een profetie over Kores, maar als je hem aandachtig leest, weet je over wie het gaat hoor. En dan gaat het helemaal niet, ineens gaat het helemaal niet meer over Kores, maar gaat het over Christus. Want achter Kores, over het hoofd van Kores heen, gaat de profetie over de enige echte herder die Israël verzamelen zal. En dat moet nog gebeuren. En dat zal zijn in zijn eerste jaar. Dat wil zeggen meteen bij zijn troonsbestijging. Bij zijn wederkomst. Hebben we die nog? En vandaar in het eerste jaar van Kores, de pers enzovoorts. Aan Daniel. Maar in dat verband zegt de Heer, nou ja, ik schep het kwade. Ik heb dat oordeel gebracht over mijn volk. Dat is niet zonde, dat is recht. Maar het is kwaad voor hun, als straf, om zo te zeggen. Als gevolg van hun zonde. Hij brengt het kwaad over het volk, maar hij brengt ook weer het goede. Dat wil zeggen, hij maakt de vrede. In de zin van, hij zal ze terug verzamelen. Dat staat ook in de voorgaande vers al uitgebreid. Opdat gij mocht weten dat ik de Heer ben die u bij uw naam roept, de God van Israël. Vers 3. Vers 5, ik ben de Heere en niemand meer, buiten mij is er geen God. Maar dat is wat herhaald wordt in vers 21. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Ze moeten hem nog leren kennen. Opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, dat wil zeggen van het uiterste oosten en uiterste westen, dat er buiten mij niets is. Ik ben Jehovah en dat is het dan. Zodat het niet anders kan dan dat Jezus dezelfde is als Jehovah. Toch? Buiten hem is niemand. Precies. En hij zegt, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Dat wil zeggen, ik haal je uit ballingschap terwijl ik je eerst naartoe gezonden had. Ik breng een keer in die dingen. Enzovoorts. Ik doe al deze dingen. Welke dingen? Nou, Gods rechtvaardig handelen met Israël, daar gaat het over. Met zonde van, heeft het niets te maken. Met scheppen van zonde al helemaal niet. Waarbij je trouwens nog kunt afvragen of zonde wel geschapen kan worden. Is missen ook scheppend werk? Nou ja, misschien wordt het nu filosofie trouwens. Maar lijkt mij toch wat moeilijk. Maar goed, heb ik die ook weer gehad en dat is de enige tekst. Men heeft er nog één erbij, maar die is nog doorzichtiger en simpeler dan deze. Dus die ga ik verder ook niet opzommen. Wat heb ik nog vergeten? Niks lijkt me. Over herstel van Sodom had ik het willen hebben. Daar kom ik niet aan toe. Maar zoals gezegd, dat heb ik vorige contactdag in het harde besproken. Ook in het licht van een leer van afzoening. Ik heb het er wel bij genoemd. Want er is namelijk sprake in het profetisch woord, met name in Ezechiël 16, is er sprake van een herstel van Sodom en Gomorra. En er wordt ook gesproken over hun kinderen, hun zonen of hun dochteren, geloof ik, weet je veel, van Sodom en Gomorra. En men leest daar abusievelijk in, alsof de inwoners van Sodom, die in de tijd geoordeeld geworden zijn, dan weer terug zullen zijn en alsnog zullen wonen in Sodom en Gomorra. Maar dat staat er helemaal niet. Ik heb me wezenloos verzocht. Het staat er echt niet. Wat er staat, is dat in de toekomst dat hele gebied waarover eenmaal dat oordeel kwam, weer bewoond zal worden. En dat het dus weer een plaats is Sodom, waarom niet? Het plaatsnaambordje staat er nu ook, dus dat maakt weinig uit. Hè? Ja. Maar het zou weer bewoond worden. Sterker nog, het gebied wat helemaal niet bewoond kan worden in onze dagen, dat is aan het algemeen het gebied van en om de Dode Zee, zal alsnog bewoond worden, eenvoudig omdat de Dode Zee niet meer dood zal zijn, maar zoet water zal bevatten en vis zal bevatten en men zal leven van de visvangst. En weet je wat allemaal, ik heb dat toen uitgelegd, ga ik nou verder niet doen. Maar het hele idee is gewoon dat er weer zo'n stad zal zijn en dat er mensen zullen wonen. Sodomieters, zeg maar. Wonen er dan weer. Nee, ik heb het opgezocht, Sodomieter. Er staat in het woordenboek inwoner van Sodom. Wat precies. Jazeker. Nee, er zijn ook aanverwante woorden die onze broeder u graag wil uitleggen straks. Als de synagoge is uitgegaan, zal ik maar zeggen. Maar de stad zal weer bewoond worden en dan zijn het dus weer Sodomieten. Volgens wat erg plechtig Nederlands. Maar dat zijn niet de lui die er vroeger gewoond hebben. Bovendien zal ik u nog wat anders vertellen. De beschrijving in Ezechiël 16 is niet de beschrijving van een nieuwe aarde. En van na de jongste dag. En al helemaal niet na een toekomende eeuw die dan nog zou moeten aanvangen op de jongste dag. En zou moeten duren tot een bepaalde tijd, een eeuw. En als die eeuw dan voorbij is, die noemt men dan de eeuw der eeuwen. Dan immers zal men gereinigd, gevaagd uit het vage vuur, uit de poel des vuurs weer terugkomen. En dat zouden dan de inwoners van Sodom zijn die dan terugkeren naar Sodom. Dat is hun gedachtegang. Maar lees. Ik neem niet eens de moeite om u ermee naartoe te nemen. Leest u dan Ezechiël 16. En dan zult u zien waar het over gaat. Het gaat over de 1000 jaren. Over het koninkrijk van Christus hier op aarde. En in die tijd en tot vandaag zijn de Sodomieten zijn nog steeds gewoon gevangen in voorarrest in Hades, want dan blijven ze tot de jongste dag aan toe. Ook volgens alle andere redeneringen, ook van de vrienden van de halverzoening. En daarna zouden ze in het oordeel geworpen worden en dan hoe lang dat dan duren moet, weet ik niet. En dan komen ze eruit en dan zouden ze in Sodom komen te wonen. Wat een onzin. Daar gaat het hele hoofdstuk niet over, dat leert het hoofdstuk niet. Integendeel. Het leert alleen dat het gebied waarover het oordeel kwam, hersteld zou worden. En nogal ingrijpend, maar ja, dat heb ik die dag besproken, in de hoop dat ik het straks lang in onze reis niet al te veel hoef toe te lichten meer, want dan wordt het wat lastiger. Dan wilt u zien in plaats van luisteren, mag ik aannemen. Maar goed, ik denk dat ik het aardig uitgelegd heb. Maar een herstel van de inwoners van Sodom die dan weer terug zijn. Dit is geen haar op mijn hoofd die dat kan denken. En ik kom ook niet op de gedachte als ik het hoofdstuk lees. Echt, helemaal niet. Maar het is een populaire opvatting in de leer van alverzoening. En daar moet ik het feitelijk maar bij laten. Tenzij iemand nog een dringende vraag heeft of heb ik wat over het hoofd gezien. Je kunt wel aan het argumenteren blijven, maar zoals ze zegt, dat iets niet is, niet bestaat, niet voorkomt, is niet te bewijzen. Je kunt alleen aantonen hoe het wel is en wat er wel staat. En dat lijkt me meer dan voldoende. En ook al bent u helemaal niet geïnteresseerd in die leer van alverzoening, ik denk toch dat het nuttig is om te leren je Bijbel te lezen, om betekenis van woorden te verstaan, om te begrijpen hoe die dingen in elkaar zitten, want dat maakt je gewaarschuwd voor allerlei misverstanden. Voor een uitleg van termen, betekenis die gegeven wordt aan termen die ze helemaal niet hebben. Ik herinner me dat het moet 40 jaar geleden zijn of zo, dat mijn vader een brochure schreef, dat heet Wolven in schaapsklederen. Dat was naar aanleiding van allerlei theologische discussies in die tijd. En een van de belangrijke dingen die mij zijn bijgebleven, want wat er allemaal nog meer in stond, weet ik niet meer. Maar een van de dingen die ik daaruit geleerd heb, was dat hij zei, de methode van de tegenstander is in de eerste plaats het gebruik, weliswaar van Bijbelse termen, dan lijkt het Bijbels. Maar vergis je niet, ze geven in al die essentiële woorden uit de Bijbel, geven ze een andere betekenis. En daarom hoor je ze praten en je denkt, die verstaan wat van de waarheid. En zeg maar, in werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Ze hebben het over totaal andere zaken. En als Terlinde het heeft over christendom, bedoelt hij heel wat anders dan ik. Soms denk ik dat het voor Balkenenden ook geldt, dat hij wat anders bedoelt. En soms denk ik dat het voor Rauwvoet ook geldt. Zo kort na de verkiezingen weet ik die namen nog ongeveer een beetje. Maar zo ongeveer. Men heeft het over het evangelie, maar men bedoelt eigenlijk de bergrede en alles wat daarin staat, maar dan losgekoppeld van geloof in de Heer Jezus Christus. En dat heet dan evangelie. Bestaat die Evangelische Volkspartij eigenlijk nog? EVP.
Die is opgegaan in GroenLinks.
Die is opgegaan in GroenLinks.
Even als de communisten in de PSB.
Oh, is het zo gegaan? Nee, ik herinner me dat ik ooit gevraagd werd om lid te worden van de Evangelische Volkspartij en om eventueel verkiesbaar te zijn voor de gemeenteraad. Ik was immers evangelist, dachten ze. Kwamen ze aan de deur vragen, echt waar. Lang geleden. Maar goed, daar zie je het misverstand. En men praat over wedergeboorte, maar men bedoelt echt heel wat anders. Enzovoorts. En men praat over eeuwig, maar men bedoelt ook heel wat anders. Toch?
Maar men gaat er toch op een uit van dat goud en zilver gelouterd wordt. Daar gaat het dus.
Goed. Het zijn heel lastige dingen. En dat maakt gespreken over dat soort dingen ook heel lastig. Want je kunt wel de Bijbelse uitdrukkingen hebben, maar als iemand er een andere inhoud aan gegeven heeft, is het heel moeilijk om daar weer van af te komen. Dat is het. En daarom moet je leren lezen. Termen lezen in het verband waarin ze staan. En eventueel synoniemen invullen en kijken of het dan nog klopt, of het dan nog hetzelfde staat. Zo niet, dan is het geen synoniem. Ik bedoel, dan dekken die begrippen elkaar niet. Je moet gewoon leren lezen. En, maar goed, dat is eigenlijk geen theologie. Het is eigenlijk taalstudie. Maar ja, de Bijbel is taal. En als je ervan op de hoogte wil stellen, moet je die taal dus inderdaad leren verstaan. Met aandacht lezen en niet maar één tekst, maar alle teksten met dezelfde term of met misschien dezelfde gedachte naast elkaar zitten. Ik meen precies wat ik zeg, dat zijn er soms honderden. Maar je zal toch moeten doen om die dingen te kunnen controleren. En dan krijg je een idee over inhoud van begrippen en de wijze waarop die begrippen naar links of naar rechts worden toegepast. Want dat kan allemaal. Zo zit taal in elkaar. Zie? Nou goed. Meer willen we daar niet over zeggen. Ik wil er alleen van zeggen, maar dat heb ik al gezegd, dat heel het idee dat uiteindelijk alle goddeloosheid uit de wereld zal worden weggedaan, ik zie er naar uit. Geeft u dat blijdschap? Ja, dat geeft mij blijdschap. Inderdaad. Ik heb daar niet de minste problemen mee. Als men dan niet wil, laat men dan verdwijnen. Dat is gewoon het oude verhaal. God zal dat doen. En het geeft mij ook groot respect voor God, die inderdaad niet maar een beetje dingen door de vingers ziet, maar net als Allah, weet u wel, op gevoelens of zoiets handelt, maar die een plan heeft en zegt, zo doe ik het, hier staat het, hier heb je het, bekijk maar wat je doet, als je niet wil, hoeft het niet, maar dan moet je wel vertrekken. Hè? Daar gaat het om. En zo zal zijn God, dan wel Christus, alles in allen. Als je dat al verzoening wil noemen, dan maak je het alleen nog maar verwarrend, maar dat vind ik wel een goede term. Hè? En daarom zingen we altijd, eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Ja, alles. En de engelen zingen voortdurend zijn lof, maar betekent wel alles wat over is. Alles wat voor hem gekozen heeft. Johannes de Eerste schreef een boekje trouwens. Die heeft boekjes geschreven over de meest vreemde dwaalleerlingen waar je nog nooit van gehoord hebt, maar hij wist er alles van. Dat vind ik heel knap. En hij schreef daarover, echt waar. En serieus. En hij schreef ook een boek over alverzoening en zevendedags adventisme. Ik geloof samen in één boekje. En hij eindigde zijn uiteenzetting over alverzoening met beste broeders, beste vrienden van de alverzoening. Het is beter om te gaan evangeliseren in plaats van mensen lastig te vallen met je onbijbelse redeneringen en structuren. Het heeft geen enkele zin, het dient nergens toe, het heeft geen praktisch nut. Integendeel, wat nut heeft, is inderdaad de prediking van het evangelie. En als je zo bezorgd bent over een wereld, ongelovige mensen enzovoorts, breng ze het evangelie in plaats van jezelf wijs te maken en anderen wijs te maken dat het allemaal toch wel vanzelf een keer goed komt. Want je draagt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. Toch? He? Ja.
Ik vind het niet leuk, de duivel.
Nee, de duivel vindt dat niet leuk. Die vindt het best als je gelooft in alverzoening. Want het neemt alle initiatieven, alle verantwoordelijkheid weg. Terwijl naar Bijbelse maatstaven God ons opvoedt tot verantwoordelijke mensen. Hij zegt, je moet zelf een keuze maken. Nu moet je een keuze maken. Enzovoorts. He? En dan zal ik mijn werk in je doen, toch? En voor de keuze die je maakt, ik zal je de kracht geven om die waar te maken. Dat is allemaal beloften, Gods, enzovoorts. En dan wacht je niet alleen een eeuwig leven, want dat krijg je meteen. Maar dan wacht je een onvergankelijke erfenis die voor u in de hemel bewaard wordt. Dat is Bijbelse waarheid. En inderdaad, bewerkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven, staat er dan, toch, hè? Dat wil zeggen, wij zouden dat woord van God aanvaarden en niet onze eigen ideeën ontwikkelen. Het is levensgevaarlijk om zelf een idee te hebben en te zeggen, kan ik er een Bijbeltekst voor vinden? Het is absoluut onjuist. Zelfs iets als, wat zegt de Bijbel over dit of wat zegt de Bijbel over dat, is al heel gevaarlijk. Ik waarschuw u ervoor. Er is maar één vraag, dat is, wat zegt de Bijbel? Laten we maar vooraan beginnen. En niet voorbarige conclusies trekken, wat je niet begrijpt, begrijp je niet. Dat komt misschien in de tweede ronde dan wel. Toch? Dat ben ik serieus. En dat je onderweg af en toe een vreemd idee hebt. Ja, dat overkomt me ook wel eens. Is me ook wel overkomen. Maar dan altijd van, nou ja, misschien, maar ik zal wel zien waar het me brengt. Of het houdbaar is of niet. Nou, leer van alverzoening is op geen enkele wijze houdbaar. Per definitie niet houdbaar. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor uw woord, waarin u uzelf en uw werk, uw hoedanigheden en uw wezen aan ons openbaart. En we danken u dat we mogen leren verstaan dat u alles gedaan hebt wat nodig is om ons eeuwig leven te schenken, opdat wij deel zouden hebben aan een nieuwe schepping met Christus aan het hoofd. Een nieuwe schepping waarin de zonde is uitgebannen. Een nieuwe schepping waarin rechtvaardigheid blijft. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien en mogen beseffen dat u ons reeds nu getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, omdat we in dat licht zouden wandelen. Dat u kennen ook als degene die ons in heel uw waarheid zou leiden. Opdat we u zouden leren kennen, de kracht van uw opstanding. Wij danken u daarom dat we ook vandaag hier mochten zijn. En nog mochten bezighouden met uw woord, met uw woorden ook wellicht en met de samenhang van al deze verschillende schriftplaatsen. En mogen begrijpen dat u ons reeds nu eeuwig leven geschonken hebt. Leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. En u geeft het ons uit de rijkdom van uw genade en op grond van geloof. Daarom bevelen we ons bij u aan. Wees u ons dicht nabij. Leid ons in heel uw waarheid. Opdat we naar eer en geweten niet onze eigen ideeën zouden volgen, maar integendeel ons zouden onderwerpen aan wat u gesproken hebt. Wees u ons nabij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.